U dank u wel dat we dat lied mochten zingen. We begrijpen, Heer, dat uw woord niet komt zonder uw geest. Dat uw geest niet komt zonder het woord. Dat u het zelf geschreven hebt, dat het rechtstreeks komt van uw troon. Heer, zegen ons zo met uw geest vanmiddag. Onze broeder Bert in het spreken, ons in het luisteren. Dat we begrijpen, Heer, dat we zo onder uw almacht staan. Dat u bij machten bent zoveel meer te doen dan we kunnen beseffen, zelfs in het innerlijk van ons, dat woord uitleggen. En we danken u daar zo voor, dat we weten mogen, dat we vanmiddag een middag mogen hebben die onder uw leiding staat. Dat deze middag ons zo goed mag doen. Dat deze middag ook zo u mag eren. In Jezus' naam. Amen. Amen.
We gaan het met elkaar naar 1 Petrus 4. En dan gaan we lezen vanaf vers 12. Het is best een moeilijk gedeelte, omdat het zo met ons te maken heeft met ons leven. Maar laten we het eerst maar even lezen. 1 Petrus 4 vers 12. Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. Alsof het er niet bij zou horen bij ons christelijk leven. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Denk, lieve vrienden, als wij aan dit stukje toegekomen zijn, dat we wel heel erg in onze tijd zijn terechtgekomen. Waarin het lijden om het vasthouden aan het woord van God, het lijden om de naam van de Heer Jezus, we eigenlijk om ons heen zien. Vroeger was dat heel duidelijk en sterk aanwezig en nog in landen waar vervolging is, in landen waar je de naam van de Heer Jezus niet mag noemen. Maar we komen steeds meer terecht in een maatschappij, in een omgeving waar als je de naam van de Heer Jezus noemt en je wilt leven vanuit zijn principes en van wat hij wil, van de liefde die hij in jouw hart legt en waarin geen veroordeling is voor de ander, maar waarin je wel zo graag wil leven zoals God het bedoelt, dat je tegenstand zult krijgen. Ik denk dat dat niet toevallig is. Ik geloof dat de Heer nooit toevallige dingen op het pad brengt. Maar in het Reformatorisch Dagblad van vrijdag, afgelopen vrijdag, ik weet niet of jullie het lezen, doet er ook niet toe, staan twee pagina's van een Amerikaanse professor die iets vertelt wat er in Amerika gaande is en dat de christenen in de marge gedrukt worden. Het staat hier letterlijk zo. Ik lees enige stukjes daaruit voor. Die man die heet Drehler. Hij schrijft onder andere: twee christenen die werken bij de Amerikaanse inlichtingendienst schudden hem wakker. Ze vertelden mij dat christenen nu worden gezien als een bedreiging, net als moslims na 11-9. Veel gewone Amerikanen bewegen mee, maar Russen in de Verenigde Staten schrikken van wat ze om zich heen zien. vertelt hij. In de Sovjet-Unie moesten ze geloven wat niet waar was. Nu zien ze dat in het Westen. Dat herinnert hen aan de totalitaire gemeenschap. Wat zij vroeger in Rusland gebukt ondergingen, ze mochten niet geloven, dat speelt zich nu in het Westen af. We mogen niet meer geloven naar het woord van God. Even iets anders, misschien. Ik heb SIP en misschien hebben jullie, kijken jullie er ook wel. De reactie op het besluit van de synode van de christelijk gereformeerde kerken hier in Nederland roept woede op bij de Partij van de Arbeid. Wij leefden vroeger in een tijd waarin kerk en staat gescheiden waren. Maar nu is het zo dat iemand uit die partij gezegd heeft dat de kerk ons hen als het ware terugbrengt naar de middeleeuwen. Vrouwen en mannen zijn niet meer gelijk. Wat is dat voor idioterie? En zegt hij van, het is de Taliban van de polder. Dus zo wordt dat, ik bedoel maar zo, we gaan in zo'n tijd leven. En ik ben zo blij dat ik met jullie vanmiddag naar de brief van Petrus mag kijken. En dat we, omdat we ons ook wapenen en omdat we niet daar bang voor hoeven te zijn, hè, zoals dat laatste vers wat ik gelezen heb, als je lijdt voor de naam van Jezus Christus, geef je ziel over in de handen van je schepper en van jouw getrouwe zaligmaker die jou heeft gekocht. We zijn niet alleen, maar we moeten de dingen wel weten en we moeten ons er tegen wapenen. Er staat bij ons, word je genegeerd als je niet meedoet. Er is geen tolerantie meer voor afwijkend gedrag. In een kinderprogramma zag hij op tv dat de LHBT-beweging kinderen aanmoedigde zelf te bepalen hoe ze worden aangesproken met hij of zij. Zo probeert men de kracht van het gezin te breken. Uiteraard in naam van tolerantie en in naam van compassie. Als mensen van de waarheid wijzen christenen deze ideologieën af. Dat brengt lijden met zich mee. Maar christenen kunnen lijden. Christus zoekt volgelingen, geen bewonderaars. En dat zoekt u ook bij ons. Dus de grote vraag voor ons is, willen wij met alles wat er op ons afkomt, willen we Christus volgen? En ik vond zo mooi dat lied wat Henk opgaf. Ik wil even kijken. Daar staat, heerst daarom door uw liefde woord God in ons hart altijd. Ons hart dat enig eeuwig u behoort is u gans toegewijd. Het is een toewijding van liefde in ons hart van God. Vroeger, de generatie waar ik uitkom, was toch ook vaak heel sterk, waren er discussies over leer. En dan was er boosheid. En er was geen begrip voor. En er was geen tolerantie als iemand ook maar iets anders dacht. Hè. Je verzamelde je onder dezelfde leerparaplu. Maar was er ook bewogenheid en was er ook liefde in het hart. Terwijl de liefde blij is met de waarheid. De liefde is niet blij met ongerechtigheid. Dus als de liefde van God in je hart aanwezig is, dan is daar ook de waarheid van God. Anders zouden we niet met God kunnen leven. Als mensen van de waarheid wijzen wij dus deze ideologieën af. En men heeft een woord, woke, ik weet niet of dat wel eens van gehoord heeft, W-O-K-E. Dat betekent verlichting. En om het kort te zeggen, ik ga het niet ingewikkeld maken, om het kort te zeggen betekent dat het denken van de mensen uit deze wereld, het verkeerde denken, het denken van Satan, dat de geest van de mensen in deze wereld beheerst, wat de Bijbel de duisternis noemt. Het denken, wij leefden vroeger allemaal in de duisternis en we dachten als mensen van de duisternis. En toen kwam het licht en toen gingen we als mensen van het licht denken en we gingen in het licht wandelen. Nou, wat wij duisternis noemen, dat noemen zij licht. Woke. En dat betekent dat alles wat God bepaald heeft in zijn schepping, in de verhoudingen, in deze wereld, in de maatschappij, zoals hij dat zou willen, zij met hun verlichte geest, of eigenlijk is het de duistere geest, willen heersen, omdat zij vinden dat zij verlicht zijn. Woke. De rest blijft verduisterd. Voor woke is het homohuwelijk niet genoeg, maar gelden alle politieke eisen van de LHBT-gemeenschap. Want dan pas ben je verlicht. Het moet op de scholen gebracht worden, want dan ben je verlicht. Het is politiek. Van de weeromstuit worden mensen bang om iets verkeerds te zeggen. Mensen gaan niet meer naar een feestje met onbekenden. Dit bedreigt onze vrijheden, zegt Dreler. Een hoogleraar aan de Rooms-Katholieke Universiteit vertelde me dat je daar niet zomaar meer kunt doseren wat de kerk leert over huwelijk, gezin en seksualiteit. Zodra je ook maar de minste beschuldiging uit krijgt dat je racist bent of transfoob, ben je kansloos. Ik vind dat totalitair, zegt hij. En ik vind dat we onderdeel gaan uitmaken van een totalitair systeem dat over ons leven en over onze geest en over onze ziel wil heersen. Ik hoop dat we dit allemaal begrijpen. Ik zeg het niet om ons bang te maken, maar omdat ik vanmiddag het evangelie van de Heer Jezus mag prediken. En omdat Peter zegt, het moet niet iets vreemds voor u zijn dat deze dingen in de wereld komen. Ze zijn voorzegd en ze zullen komen, maar we zullen er tegen gewapend moeten zijn. Hè, het is iets wat ook in de handen van God is en wat een speciaal doel heeft. Het kopje wat hierboven staat is dus lijden als Christen. Dit wil zeggen, lijden omdat wij in deze maatschappij Christus willen volgen. En dat heeft grote consequenties. Christelijke waarden en normen die worden dus niet meer geaccepteerd. In het tweede hoofdstuk, vers 4, had Petrus gezegd, als je geproefd hebt dat de Heer goed voor je is, dan is de oproep om te komen tot de levende steen die door de mensen is verworpen, maar bij God kostbaar. Dus let goed op. Als je echt in je binnenste geproefd hebt dat God goed voor je is, dat hij je zonde heeft vergeven, dat hij je schuld heeft verzoend bij God, dat hij de weg voor jou heeft geopend naar de hemel, dat je dus een heel ander mens bent, dat je uit deze wereld genomen bent, dat je bij het volk van God hoort. Bij de zijne. Het is niets voor niets dat dit stukje begint met geliefde. Stel dat er zeer, wij horen bij een groep mensen waarvan God zegt dat zijn mijn geliefden. Het woordje wat er staat, dat is het woordje akape. Het zijn mijn akape kinderen. Het zijn die kinderen aan wie ik mijn akape kwijt kan. De liefde van God. En die kinderen die de liefde van God in hun hart hebben, die moeten ook wel een beetje tegen hun stootje kunnen. Want er gebeuren niet alleen dingen in hun leven die van buitenaf bij hen binnenkomen, maar er gebeuren ook dingen in hun leven die van God bij hen binnenkomen. Want God is een vader, een goede vader, en die wil zijn kinderen opvoeden, en die wil zijn kinderen leiden, en die wil ook zijn kinderen corrigeren. Zodat ze aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig worden.
Ik heb hier even een voorbeeld van, denk ik. Wij zaten vorige week op een verjaardag. En er kwamen volk. En we waren met z'n tweeën. We waren blij dat we weg kwamen.
Ja.
We waren gewoon een weerhouder daar.
Ja.
Je voelt je niet lekker in zo'n gezelschap.
Maar je mag dat wil ik zeggen, je voelt je niet lekker. Maar de Bijbel laat zien dat je blij mag zijn. Blij als je naar de Heer Jezus kijkt en je zegt, dank u wel Heer dat ik bij u hoor. Dat geeft echt blijdschap. Echt. Dus als je geproefd hebt dat de Heer goed voor jou is, dan ga je naar hem toe en dan moet je weten dat je naar iemand gaat die door de wereld verworpen is. Maar hij is bij God kostbaar. Ons leven is kostbaar bij God. En nou, we kijken naar deze wereld en we weten het gaat achteruit en we kunnen daartegen protesteren. Maar het is veel beter om te leven vanuit het leven wat we van God hebben ontvangen en zo in deze wereld te gaan staan. En in vers 7 zegt Petrus van dit hoofdstuk, van hoofdstuk 4, dat het einde van alle dingen is nabijgekomen. Dus Petrus wil zijn lezers bemoedigen. Hij zegt, mensen, het einde van alle dingen is nabijgekomen. En als het einde gekomen is, dan komt het koninkrijk van God hier op aarde. Dus wat wij meemaken, let erop, het einde van alle dingen is nabijgekomen. Wij als christenen, als we lijden, dan moeten we altijd kijken naar de vreugde die dat met ons meebrengt. Want we lijden voor hem. We lijden voor de Heer Jezus, omdat we hem willen verheerlijken in ons hart. Omdat we hem willen grootmaken, omdat we er niet tegen kunnen, dat aan zijn naam, dat de eer bij hem wordt weggeroofd. Terwijl hij van God alle eer en heerlijkheid heeft ontvangen, wil hij voor ons, voor mij in mijn leven, wil ik ook dat hij mijn heerlijkheid is. En mijn eer. En wil ik hem groot maken en wil ik hem kunnen danken in mijn leven. En dat kan je wat kosten, maar het is niet zoveel dat het je kost dat je erbij onderdoor hoeft te gaan. Bij onderdoor hoeft te gaan. Dus God zal zorgen. En het einde van alle dingen is nabij en het gaat gebeuren. Maar God heeft het altijd zijn kinderen verteld. Hij heeft altijd gezegd, zou ik aan Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham zal immers tot een groot volk worden. Abraham hoort bij mij. Abraham is immers een gelovige. Zou ik voor hem verbergen wat ik ga doen? Dat doe ik niet. Dus Gods kinderen kunnen ervan op de hoogte zijn wat er in de wereld staat te gebeuren. En dat moeten we ook vooral doen. Moeten vooral willen zeggen, nou, laten we de krant lezen, maar de Bijbel erbij. Want we kijken naar Israël en we weten wat er gaat gebeuren. En je komt vanmorgen, was ik bij mijn pedicure, ze zegt, Bert, zegt ze, wat ik nou toch in de krant heb gelezen. Nou, ze zei iets, ik wil het hier niet herhalen. Maar er wordt echt gespot met de Heer Jezus. Laten we daar gewoon rekening mee houden in deze wereld. Want deze wereld, hoe erg het ook is, die moet rijp gemaakt worden voor het oordeel van God. Sodom en Gomorra werden rijp gemaakt voor het oordeel. En Abraham zei niet tegen de Heer van, toen hij de Heer had verteld, Abraham, dat hij Sodom zou gaan verwoesten. Dat kunt u niet doen. Abraham aanvaarde het dat God deze zondige, boze wereld van homofobie in Sodom en Gomorra moest verwoesten. Zijn heiligheid kon het niet verdragen. Maar Abraham had wel zorg over degene die Gods kinderen in die wereld. Zegt de Heer, zou de rechtvaardige rechter van de ganse aardbodem, zou die geen recht doen? Zou hij dan de rechtvaardige met de goddeloze laten omkomen? En God zei nee. Al is het er maar één, daarvoor gaan wij naar de hemel. Dus dat zijn de dingen waar we naar moeten kijken. Toen de Heer Jezus naar het kruis ging, toen moest hij lijden aanvaarden. Wist u dat? Hij ging naar Gethsemane en hij kwam daar en zei, Vader, als het mogelijk is, laat die beker aan mij voorbij gaan. Maar toen het lijden had aanvaard. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus door het lijden te aanvaarden de gehoorzaamheid heeft geleerd. Uit hetgene heeft geleden. En toen hij dat aanvaard had, het lijden, als dat lijden kwam uit de hand van de Vader, is hij voor iedereen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Dus hoe kijken we tegen lijden aan? Lijden om de naam van God. Het is mogelijk om te lijden wanneer wij ons oog alleen gericht houden op Jezus. En waar is Jezus nu? Hij is in de hemel. Bij de Vader. Als hoofd boven alles wat hij is, is hij gaan zitten aan Gods rechterhand bij de Vader. Als hoofd boven alles wat er is. En hij is mijn hoofd, hij is uw hoofd. Hij is het hoofd van de gemeente. En hij zegt Paulus in de Efezebrief, hij is als hoofd boven alles wat er is. Als hoofd over zijn lichaam waar wij bij horen, heeft God hem gegeven aan de gemeente. Dus lieve vrienden, er zal wat met ons lichaam gebeuren. Maar het hoofd van ons lichaam is Christus. Niet? Dus de vraag is veel meer, in hoeverre zijn we bereid, al heeft het een hele geloofsworsteling, zoals het bij de Heer Jezus was in Gethsemane, uiteindelijk te komen tot een daad waarin we zeggen, Heer, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u Heer. Doet u er maar mee wat u wilt, als het maar tot uw eer is. Dan kan het. Hij is het hoofd van de gemeente. En daarvoor komt hij niet naar ons toe. Maar daarvoor gebruikt hij gewoon mensen in deze wereld. Hij gebruikt mensen in deze wereld waardoor wij lijden. Maar hij staat erboven. Hij gebruikt mensen in de wereld om ons op te voeden. Om ons te beproeven. Om als het ware... Zo nu en dan moeten we een proefwerk maken. En dan test hij ons. Nou, proefwerk vonden we vroeger misschien niet leuk. Hè? Misschien de bolle boos onder ons wel. Die konden dan laten zien wat ze er allemaal van terecht brachten. Die kregen dan vaak 10 en 9's. Ik was niet zo. Dus zo'n proefwerk, dat betekende leren. En soms ook een beetje lijden, niet? Maar goed. Dus God test ons. God vraagt in hoeverre we bereid zijn achter Christus aan te komen. De man die deze brief schrijft is Petrus. En toen Petrus getest werd bij een kolenvuur, toen verloochende hij Jezus. Daar had hij later bitter spijt van. Spijt komt altijd naar de zonde. En ik zal niet zeggen dat wij dat nooit zullen doen. Als we ons eigen hart een beetje kennen, dat we ons op glad ijs begeven. Maar Petrus begaf zich wel naar het kolenvuur waar de vijanden van Jezus zich aan warmden. En als je daar met hen meegaat en je gaat je daar aan warmen, dan raak je gauw tot de verloochening van de waarheden van de Bijbel. Echt. Dus... We moeten ook goed weten dat wat er in ons leven gebeurt, dat dat van God kan komen. Dat is lichamelijk ook zo. Soms moeten we ons eigen lichaam aanpakken. Soms moet er een dokter aan te pas komen. Soms moet er in gesneden worden. Soms moeten we een dieet volgen. Niet? En als het om het geestelijk lichaam gaat, om de gemeente van Christus, is het dan zo vreemd dat als wij een liefhebbende vader hebben, je ziet dat we een verkeerde kant uitgaan. Dat hij ons gaat snijden? Het is alleen de vraag of we dat willen en of we ons niet zullen verzetten. Alle dingen werken bij ons immers mee te goede. Ik lees een tekst voor en we weten dat de vader ons geen stenen voor brood en geen slang voor een vis zal geven. Psalm 119, vers 68, daar staat dit. En ik vind het zo'n belangrijk vers in verband met ons thema. Dan zegt de psalmdichter dit. U bent goed en u doet goed, zegt hij tegen God. U bent goed en u doet goed. Dan is het goede wat God altijd bij ons doet, dat vinden wij soms helemaal niet zo goed. Juist in een periode waarin we bij God zijn afgedwaald. Vers 68 van Psalm 119. U bent goed en u doet goed. Leer mij uw verordeningen. Hoogmoedigen hebben mij met leugens besmeurd. Zie je, daar komt het aan. Daar komt het van buiten. Maar ik neem uw bevelen met heel mijn hart in acht. Hun hart is zo ongevoelig als vet. Maar ik verblijd mij in uw wet of in uw woord. Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw verordeningen zou leren. Straks zal heel Israël, als heel Israël door de grote verdrukking is heen gegaan, zal Israël tegen Yahweh, tegen God zeggen, in mijn Jesaja 12, ik dank u Heere dat u toornig op ons bent geweest. Uw toorn heeft zich afgewend en u vertroost mij. Zie je, in de moeilijkheden die we ook gewoon meemaken in ons eigen leven als kind, kun je ziek zijn, er kunnen nare dingen in je leven gebeuren. Dan heb je altijd ouders die je troosten met woorden, die je eroverheen helpen. En die je leren hoe je daar met bepaalde dingen kunt omgaan. Maar het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest. Nou gaat het nog om lichamelijk lijden, maar vanmiddag hebben we het over het geestelijk lijden. En de oproep die zo vaak in de Bijbel staat, dat wij door zullen gaan met voor God en voor Christus te leven, al brengt dat lijden met zich mee. Timotheus was in dezelfde omstandigheden. Hij stelde zich ter wille van de waarheid op, om Christus niet los te laten. Want hij is de waarheid in het leven. Maar het betekende wel voor hem dat hij in omstandigheden kwam waarin mensen hem niet begrepen en ja, waarin hij ontmoedigd kon worden. En Paulus schrijft in het tweede hoofdstuk, in 2 Timotheus 4, het volgende. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht, want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Letterlijk staat hier, de leer uit de Bijbel die mensen gezond maakt, die hen van de afdwalende weg weer terugbrengt achter de Heer Jezus aan. Dus ze zullen het niet meer verdragen dat de gezonde leer, de leer die mensen bij God brengt, de leer die de gezondmaking van het evangelie, waarin je schuld en je zonde worden vergeven. De gezondmaking die als je afdwaalt, je gezond maakt en je terug bent bij God. Ze zullen die gezonde leer niet meer verdragen. Let op, ze verdragen het niet meer. Hun hart is dus zo ver bij God vandaan geraakt, dat God geen invloed meer op hun hart kan uitoefenen. Hun hart is geworden als steen, net als in Israël. Ze verdragen de zondige leer niet, omdat ze zelf een leer hebben bedacht, die niet gezond maakt, maar die verder bij God vandaan, mensen bij God vandaan drijft. Die zeggen, je moet dat zo niet lezen, je kunt het ook anders verstaan, hè? Net als Eva. Ja, God zal dat toch niet zo bedoeld hebben dat je van die boom niet mag eten. En al die dingen meer. Dus, de leer die je gezond maakt. Maar zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ik wil niet buigen voor Jezus. Ik wil niet zo diep gaan voor hem. Ik wil niet zeggen nee mijn leven. Ik wil het in mijn leven, ik wil het zelf voor het zeggen houden. Ik wil wel dat hij me in de hemel brengt, maar hier op aarde laat hij alsjeblieft niet te veel over mij te zeggen hebben.
Mag ik even zeggen? Van de week kwam op het journaal dat de christelijke gemiddelde kerken geen vrouw op de kansen wilden hebben. Ik weet niet of je het gezien hebt.
Ja, ik heb het gezien.
Eén vrouw uit een kerk, dus niet... Die zeggen, je moet de Bijbel ook niet zo letterlijk nemen. Het is allemaal achterhaald, het is van oud. Je moet uit een kerk, maar ik weet niet welke. Maar omdat ze tegen de christelijke gereformeerde kerken niet wilden hebben dat er geen vrouw was.
Ja, precies.
Toen dacht ik, als ik naar de verslaggever vraag, zeg ik, dit vrouw, heb je rijbewijs? Houdt u zich aan de verkeersregels?
Ja.
Als je naar het strand gaat en ze zeggen niet de zee, want de zee is eb. En je doet toch, dan ga je het wel aan.
Ja.
Ik bedoel, er zijn zoveel, die wetten, die doen ze wel,
maar
dit is achterhaald.
Nee, weet je, dat is het hele probleem, dat een wet of een woord van God niet in je hart leeft.
Ja, maar dat was een dat vrouw is... uit een kerk.
Ja, ik weet het, ook uit een christelijke gemiddelde kerk. Maar ik kom er zelf vandaan en je moet eens weten hoeveel mensen je in kerken tegenkomt die helemaal niet begrijpen wat betekent geleid te worden door de geest van God. Het is vaak heel erg het volgen van... theologie of het volgen van hun waarheid. Maar goed.
Is cultuur.
Het is vaak cultuur, ja.
Ja, maar gelukkig was daar ook een predikant die heel duidelijk uitlag waarom hij daartegen was.
En dat
was, er was gewoon geen spel tussen te krijgen. Dat was heel duidelijk.
Maar daar wordt niet naar geluisterd. Er wordt zeggen, je kunt twee dingen doen. Je kunt op iemand ingaan die jou de waarheid vertelt. Maar je kunt ook zeggen, je kunt er ook niet op ingaan, omdat je weet, je kunt dat toch, die waarheid kun je eigenlijk niet verslaan.
Nee.
Dan zeg je, ja, maar ik denk er anders over.
Ja.
Ja? Wij denken er anders over. En dan vind je dat wat jij denkt goed. En dat is precies waar Paulus hiervoor waarschuwt. De gezonde leren, er worden mensen verzameld, leraars, overeenkomstig hun eigen begeerden. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren, dat willen ze niet meer horen, en ze keren tot verzinsels, dingen die mensen zelf verzonnen hebben. Maar u wees nuchter, en dan komt het, lijd verdrukkingen. In de NBG staat, aanvaard het lijden. Met andere woorden, dat lijden, dat hoort bij een christelijk leven. Aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist en vervul uw dienstwerk ten volle. Dus als het einde van alle dingen nabij is en we zien het, dan weten wij dat we in een tijd komen waarin ons geloof wordt beproefd. En waarin God gaat kijken in hoeverre wij bereid zijn in ons leven om hem te volgen. En die bereidheid om hem te volgen, nogmaals, dat kan alleen als de liefde van God en de Heilige Geest in je hart is uitgestort. Want anders geef je wat jij niet prettig vindt heel gauw op. Heel gauw op. Maar dan gaat het niet meer volgen, dan gaat het niet meer om het volgen van Jezus. Dan gaat het niet meer om het volgen van God. Maar dan gaat het om het volgen van een leer. En dan kun je kiezen tussen het een of tussen het ander. Ja? Hij zegt, jullie zijn geliefden, zegt Petrus. Jullie zijn door God geliefd. Jullie zijn het onderwerp van de liefde van God. Zoals Gods liefde rustte op zijn zoon, op de Heer Jezus. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Mijn agape. Zo rust diezelfde liefde van God op ons. Kunnen we dat aanvaarden? We zijn kinderen van God. We zijn in de gemeenschap met de Heer Jezus opgenomen. We horen, vormen samen het zoonschap van God, zegt Paulus. Dus we zijn de geliefde van God. En als we dat met ons hart beleven, dat maakt je stil, het maakt je intens gelukkig. Want dan hoef je niet te kijken naar je schuld, hoef niet te kijken naar je zonde, want je bent geen geliefde van God, omdat je nog wel eens verkeerde dingen doet. We zijn geliefde kinderen van God, omdat God ons eerst heeft lief gehad. En zijn zoon voor ons heeft gegeven. Geliefde. Akapetos, geliefde van God. En als we geliefde zijn van God, dan weten we dat de liefde van God niet blij is met de ongerechtigheid, maar blij is met de waarheid. En dat vinden we telkens terug in de Bijbel. Paulus schrijft aan de gemeente in Rome, alle geliefde Gods geroepen heiligen die te Rome zijn, genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Welnu, wie de Heer lief heeft, die voedt u op naar zijn beeld. Wie de Heer lief heeft, zegt Hebreeën 12, die tuchtigt hij. Dus dat moeten we weten. We moeten weten dat als God met ons leven, iets in ons leven toegaat. En kijk, zonde is iets heel anders. Maar als we smaad lijden om de naam van de Heer Jezus. We worden uitgelachen, worden uitgescholden. We worden misschien wel vervloekt daarom. Dat niet zomaar iets is. Hè? Peter zegt. Hier. Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient. Dan zie je dit, ze dient tot een beproeving voor ons. U niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Het hoort erbij, het is niet iets vreemds. Nee, je hoeft niet af te vragen, hoe komt het nou als ik me zo veel van de Heer Jezus hou en vertel dat ze me allemaal beginnen uit te schelden en te mijden, dat in familiekring ik mijn mond moet houden. Dat is niet iets vreemds. Dat hoort bij het leven van de Heer Jezus. Dat was bij hem ook zo. En als je dat beseft, als je dat eenmaal weet, dat ze de profeten zo hebben vervolgd, de apostelen, de discipelen, de gelovigen, ook in heel veel landen, dan kun je zeggen, dank u wel, Heer, ik hoor bij u. Ik ben zo blij Want het is bevestiging dat ik bij u hoor. Het is bevestiging dat ik ben, dat ze met mij hetzelfde doen als met de Heer Jezus. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen. Het is het bewijs dat ik leef in de waarheid. Kijk maar, vers 13. Maar verblijd u naar de mate waarin je uw gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Let even op, hè. Het lijden dan van ons is niet ons lijden. Het is het lijden van Christus. Het is zijn lijden. Als Saulus de gemeente vervolgt en die gemeente vreselijk moet lijden, ook in Damascus, dan krijgt hij op de weg naartoe de Heer Jezus tegen. Hij zegt, Paulus, waarom vervolg je mij? Waarom vervolg je? Wie ons aanraakt, raakt het lichaam van Christus aan. Dus ze moeten goed begrijpen, als ze uit geloof leven, in gemeenschap met hem, met ons hoofd, dat en we hebben gemeenschap, dan hebben we gemeenschap aan het lijden van Christus. Niet gemeenschap aan een lijden zoals ook Christus dat heeft gekend. Maar in die zin, gemeenschap aan het lijden van Christus, zoals hij dat had toen hij in Israël op aarde rondliep. Niet de gemeenschap aan het lijden voor dus dat hij moest doen om onze zonde en schuld op zich te nemen. Maar wel aan het lijden omdat hij de waarheid, de weg en de waarheid wilde vertellen. Omdat hij de weg, de waarheid en het leven was. En daarom dus de tegenspraak van zondaars tegen zich moet verdragen. Verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Ja, want uiteindelijk heeft de Heer Jezus zich daar ook verheugd. De Heer Jezus is door Israël gegaan, maar heeft tegen Jeruzalem gezegd, jullie vervolgen mij wel, jullie doden de profeten, maar er komt, jullie zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Er zal een moment komen dat jullie mij zullen gaan zegenen. Er zal een moment komen dat de hele wereld zal gaan zien wie Jezus Christus is. Bij de openbaring van zijn komst. En wij mogen het evangelie vertellen. En er komt een moment dat de hele wereld zal moeten erkennen, ze hebben gelijk gehad. Het is waar. Toen in Sodom en Gomorra de hele stad en zelfs de schoonzoons van Lot hem... zeiden we, die man die spreekt gewoon wartaal, hè. Ze bespotten hem, dat zal nooit gebeuren, dat kan niet gebeuren. En één klap, dan daalde er vuur en zwavel van de hemel. En toen moesten ze kennen, ja, Lot, ja, hij had toch gelijk. Ja, maar hij hoorde bij God en wij niet. Er komt een moment dat God de wereld rechtvaardig gaat oordelen. Er komt een moment van openbaring van Jezus Christus. En dan krijgen wij onze erkenning. Want dat zal blijken dat we gelijk hebben gehad. Zoals Noach dat natuurlijk ook keek. Maar dat is voor zoveel mensen te laat. Dat is de verschrikkelijke gedachte. Verblijdt u naarmate de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Want wij zullen met hem verheerlijkt worden. Het is beter te lijden als God het wil, dan dat wij lijden om de eer van zijn naam en niet om andere dingen. Dus als er in de Bijbel staat dat wij God onder alles mogen danken, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u, en dat we het lijden mogen aanvaarden, dan moeten we dat ook werkelijk in de naam van de Heer Jezus willen doen. He, want ook de apostelen deden dat. Ook de apostelen. Als u smaad, vers 14, wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt u wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Dus dat lijden heeft twee uitwerkingen. Dus de geest van Christus, de naam van Christus smaad leidt, rust de geest van de heerlijkheid en van God op u. Hoe moet ik dat gaan vertellen? Hoe moet ik dat omschrijven? Dan, dat je zo vol bent van de geest van God, dat de vrede van Christus zo je hart vervult. Dat je zo blij bent, dat altijd schilder jou eigenlijk niet raakt. Omdat Christus in jou sterker is, de geest van God, als de geest van deze wereld. Die loopt daar op stuk. Maar wij weten en wij ervaren volledige vrede in ons hart. Volledige vrede. Want we weten dat niets ons kan overkomen. Laat ik een voorbeeld noemen. Ik had eens een keer ergens gesproken. En waarschijnlijk had het de zuster erg geraakt. En ze was er heel erg boos om. Dus na afloop werd ik opgebeld. En ze begon me uit te schelden. Daar lusten de honden geen brood van. Maar gelukkig had God wat gedaan. Want er waren twee andere mensen. Ik had gesproken. En die vroegen gebed. En die wilden met me praten. En ik kwam zo dichtbij ze. Met ze bij de Heer Jezus. En ik was zo vol blijdschap. En zo vol van de genade van God. Dat toen ik thuis kwam in de telefoon ging. De Heilige Geest ook precies liet zien wat ik moest zeggen. En ik zo. Ja. Ik kan dat gevoel niet omschrijven. Zo onantastbaar. Hey, ik zeg tegen haar, laat ik haar naam, Gerda noemen. Is hier Gerda? Nee? Laat ik haar naam Gerda noemen. Ik zeg, Gerda, als je zo boos bent, ik zeg, hoe heb je dan kunnen luisteren? Hoe heb je het woord van God in je hart kunnen opnemen? Hoe bedoel je, zegt ze? Ik zeg, nou, als de Heer Jezus het goede zaad wil zaaien, dan is zaad hij op een harde bodem en daar kan het niet ontkiemen. Waar staat dat, zegt ze? Oh. Ja. Ik zeg, als iemand terecht wil wijzen, dan moet je dat wel geestelijk doen. En ik geloof niet dat als je echt eerlijk in je eigen hart kijkt, lieve zuster, dan ben je dat. Boosheid, hè? Ja, weet je, de wijsheid van God, die is van boven. En die is gezeggelijk. En die is rein en die is vol goede vruchten. Maar als de wijsheid uit een boos hart komt, dan komt die niet van God.
Demonisch.
Gelukkig, ik kan je ook vertellen dat misschien anderhalf, ze ging weg en ze was boos. Anderhalf jaar daarna kwam ze terug. En beleed ze haar schuld voor me. Maar het is wel een voorval wat me bijblijft. Als ik zo'n stukje lees.
Mag je die heerlijkheid zien als de Shekina?
Ja, ik weet niet of ik dat. Maar die rust wel op je. Je bent wel, ik denk best dat je dat kan zeggen, Henk. De heerlijkheid van de Shekina die rust op je. De geest van God die rust op je.
Jesaja 11 vers 2.
Lees maar voor.
Dat is heel mooi. Op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en inzicht.
Ja. Dus ik denk niet dat we ons. En ik ga nog even met u naar Handelingen toe. Als we ook even dan, laten we dan maar koffie. Laat is het pad voor drie. Of we gaan. Daar staan Johannes 4. Of sorry, Handelingen 4. Even kijken, ik ga die tekst noteren. Ik krijg het ervan. Handelingen 5 vers 40. Ja, de Heer Jezus had al gezegd in de zaligspreking in Matthäus 5 vers 10. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij, omwille van mijn naam. En dan komt het, verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En dat zien we praktisch worden in Handelingen 5 vers 40. En toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hun dat ze niet meer zouden spreken in de naam van Jezus. En zij lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad. Dat is de tegenwoordigheid eigenlijk van hun vijanden. En waren verblijd dat ze waardig geacht waren omwille van de naam van Jezus schandelijk behandeld te worden. Ze waren er verblijd om, dat ze om de wil van de naam van de Heer Jezus schandelijk en smadelijk werden behandeld. Het lijdt aan vader. Zullen we straks verder gaan en eerst wat koffie tot ons nemen? We komen bij het tweede deel van dit stukje. 1 Petrus 4, vers 16, nee, vers 15. Maar laat niemand van u leiden als een moordenaar of een dief of kwaaddoener of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Je kunt je natuurlijk wel denken soms dat je als christen leidt, dat de mensen boos op je zijn omdat jij christen bent, terwijl ze gewoon boos op je zijn omdat je zo'n akelig karakter hebt. Ze niet met je naar je deur komt, omdat je het altijd beter weet, omdat je, ja, ik ken wel van die mensen, hè,
misschien is van de christenen ook, jullie weten het altijd beter.
Ja, jullie weten het altijd beter. Maar goed, het kan dus ook inderdaad zo zijn dat je moet lijden, omdat je, ja, omdat je onrecht doet. En dat moet natuurlijk niet gebeuren, als een moordenaar of een dief of kwaaddoener. Of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Maar als iemand echter als christen leidt, laat hij zich daarvoor niet schamen. Maar God in dit opzicht verheerlijken. Kijk, wij hebben ook wel een beetje de neiging dat als iemand tegen ons tekeer gaat, om in onze schuld te kruipen. En misschien wel een rood hoofd te krijgen. Zeker jonge christenen. Hè? Zeker jonge christenen van wat overkomt me nu. Maar laat hij zich daar niet voor schamen. Niet voor de naam van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft gezegd, wie zich voor mij niet schaamt, ik zal me ook niet schamen voor hem en of haar bij mijn Vader in de hemelen. Dus als hij zich voor ons niet schaamt, als hij zich er niet voor schaamt ons zijn broeders en zusters te noemen, nou, als we allemaal onszelf een beetje kennen, dan denk je wel eens van, nou, zou hij zich niet voor me schamen? Ik moet me soms wel eens voor hem schamen. Ik bedoel niet dat ik me voor hem schaam, maar voor dingen die ik doe of dingen die ik gedacht heb. Hè, maar hij schaamt zich niet voor ons zijn broeders te noemen. En laten wij ons dus ook niet voor hem gaan schamen. Als iemand echt als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen. Maar God in dit opzicht verheerlijken. He, want laat hij God verheerlijken dat hij, ja, in zijn leven gewoon. En verheerlijken is, betekent niet dat je. Hoe kan ik best die tegenstelling zeggen? Verheerlijken betekent niet dat je heel krampachtig vasthoudt aan de waarheid. Maar verheerlijken betekent dat je God verheerlijkt om wie hij is en om de waarheid en het leven dat hij geeft. Verheerlijken betekent dat als mensen tegen jou tekeer gaan, dat je zegt, ik dank u Heer voor uw waarheid. Dat betekent dat die waarheid ook in je hart woont, ook in jouw leven aanwezig is. En daar hoef je ons niet voor te schamen, want het is de waarheid. De rest is allemaal leugen, dus het is ook de waarheid. Als je aan de andere kant wordt gezet, laten we ons niet verschamen. Maar in dit opzicht laten we God verheerlijken. En Jezus schaamt zich er niet voor ons zijn broeders te noemen. Wij schamen er ons niet voor om te zeggen dat wij kinderen van God zijn. En dat we de liefde van Christus in ons hart hebben. En wij mogen getuigen van de waarheid. En we hebben een heerlijke toekomst. Wij zullen straks met Jezus leven. Daar mogen we naar kijken. We hebben het goede deel gekozen. We hoeven ons nergens voor te schamen. Waarvoor zou ik me schamen? Omdat ik voor God kies? We hoeven ons toch niet voor te schamen? Dat is helemaal geen reden om je voor te schamen. Dat is juist een reden om God te verheerlijken, dat hij jou heeft uitgekozen en dat je bij de geliefde kinderen van God hoort. Want het oordeel begint bij het huis van God, begint bij ons. In zijn eerste hoofdstuk had Petrus gezegd, kom tot hem de levende steen en laat u zelf opbouwen tot een geestelijk huis. Dus we hebben het over het huis van God als een geestelijk huis. Het is zo dat als het om het huis van God gaat, dan kun je op twee manieren bekijken, wordt ook op twee manieren bedoeld. Je hebt een zichtbaar huis van God. In het Oude Testament, dat was de tempel waar God woonde, was een zichtbaar huis van God. En dat zichtbaar huis van God, dat werd verwoest. Het is er niet meer. Waarom werd het verwoest? Omdat de Heer Jezus zegt dat het huis in handen van de rovers is terechtgekomen. De mensenmoorden van het begin. En dan wordt het ook daadwerkelijk verwoest. Want vanaf dat moment dat het huis in Israël verwoest is, het zal trouwens weer hersteld worden, dat gaat niet om, maar zal God een ander huis bouwen. Een geestelijk huis. De gemeente. En in die gemeente kan hij verheerlijkt worden. We hebben daar over nagedacht, de afgelopen hoofdstukken. Dat we priesters zijn en dat de offergeur dat huis binnen mag gaan. Dus wij horen bij dat geestelijke huis. Het huis heeft ook de andere zin van het huis in de Bijbel, is dat een huis een familie is. Een gezin. Het huis van Aaron. Dat was niet een stenen huis, maar dat was de familie van een Aaron. Nou, wij horen bij de familie van God en daarom horen we ook bij het huisgezin van God. En vormen we ook het huis van God. Ja? Dus zodoende. En nu zegt Petrus hier, bij dat huis van God, bij die familie van God, daar begint het oordeel. Die familie van God is ook het eerste wat God straks gaat opnemen in de hemel. Die klaargemaakt moet ook klaargemaakt worden voor de hemel. Dus het oordeel begint bij dat huis van God. En dat dus bij ons. Dat wil dus niet zeggen dat we straks in het oordeel zullen vallen. Het is het oordeel van God. Het is het oordeel van zijn familie. Het is ook het oordeel van zijn gezin. En dat, en Paulus schrijft dat er wel allerlei dingen in de gemeente gaan gebeuren. En dat het ook moet gebeuren, omdat de beproefden openbaar zullen komen. Het orde begint van het huis van God. Paulus zegt in Korinthe, ik zal even kijken of ik die tekst kan vinden. 1 Korinthe 4 of 5. Kijk, want daar zegt in 1 Korinthe 6, zegt Paulus, dat ons lichaam, dat wij een tempel zijn in de Heer. Maar, ik had twee dingen komen bij me boven. Nou goed, ik kan die tekst niet zo gauw vinden. Maar Paulus zegt in de Korinthebrief dat er een moment zal komen dat de beproefden openbaar moeten komen. Dat wil zeggen, degene waar Petrus hier over spreekt, die beproefd worden, Dat moet duidelijk worden. Anders zou, als er allerlei, als God de gemeente niet zou gaan oordelen, dan zou u op plaats in de gemeente niet meer zien wat van God is en wat van niet. Dan zou dat een, ja, een rotte appel worden, als het ware. Zoals bij een rotte appel. Er moet een scheiding. Er moeten wel scheuringen onder jullie zijn, zegt Paulus ergens. Willen de beproefden openbaar worden.
Bedoel je 1 Korinther 3, 13?
Dat zak wat staat daar.
Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal hem namelijk duidelijk maken. Niet?
Nee. Laat me even. Ik zal zo even kijken. Dat geef ik jullie nog wel even mee. Maar goed, degene die door God beproefd worden, dat moet openbaar worden. En dat moet duidelijk worden. Maar het kan niet zo zijn dat de gemeente, dat er zoveel kwaad in de gemeente heerst, dat je niet de waarheid meer ziet. Dus er kunnen twee dingen gebeuren. Of de kandelaar wordt uit de gemeente weggenomen. Dan worden ze gewoon als het ware overgegeven. Dan zie je het licht helemaal niet meer. Of God gaat snijden. Dan begint het oordeel. Begint bij het huis van God. Nu is dat de tijd. Wat zal het eind, als het oordeel, als het eerst bij ons begint, zie je, ook dat is de verklaring, dat als, wat Petrus zegt, als het eerst bij ons begint. Er is dus geen andere verklaring mogelijk dan te denken aan de gemeente, aan ons. Als dat oordeel bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? En daarom, met deze oproep, daar zegt Petrus, als wij nou zien dat we in een tijd leven waarin lijden is en waarin we het evangelie gehoorzaam willen zijn. En wij worden ten nauwe nood behouden, want we zien zoveel vuur om ons heen, we zien zoveel dingen, we zien dat God zo vaak moet snijden, dat er zoveel onwaarheden de gemeente binnensluipen. En dat God ons daarvan moet bevrijden en van moet redden. Wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En dan eindigt die vers 19. Daarom, dat woordje daarom is natuurlijk prachtig, hè? Daarom, als we dit nou allemaal weten, als we weten dat God, ja, ik heb dat geloof ik hier niet behandeld in andere gemeenten, hadden we het over, heb ik een tijdje de laatste hoofdstuk van het boek Openbaring behandeld. En dan zien we dat Johannes in de hemel de gemeente ziet. En dat hij verbaasd is over wat zich allemaal in de gemeente van God afspeelt. En dan wordt de gemeente als het ware geleid door een hoer die zit op een beest. De gemeente is totaal afgedwaald van God. En dan is hij vreselijk verbaasd dat de gemeente die hij zo begonnen is, die hij zo zuiver gezien heeft. Die gemeente die Paulus stralend en zonder vlek of rimpel voor Christus had willen bereiden. Dat hij zo verworden is tot een hoer en met de hele wereld maar is meegegaan. En dan wordt die gemeente ook geoordeeld. Dus Babel wordt geoordeeld aan het eind van de Openbaring. En dan zien we hier, zien we als ze ter nauwe nood nog behouden wordt. En dan komt dat geweldige. Daarom laat ook zij die lijden naar de wil van God. Bekijk nog eens een keertje. Naar de wil van God. God brengt ons in een proces waardoorheen hij ons leidt. De verdrukking voor ons is nooit het einde voor een christen. De beproeving is nooit het einde. Het einde is heerlijkheid. Het einde is dat we aan Christus gelijk zullen zijn. Hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. En ik vind dat zo'n mooie zin. Want ons innerlijk leven, onze ziel kan zo angstig zijn. Het kan zo benauwd zijn. We kunnen zo bang zijn voor de dingen die om ons heen gebeuren. Maar wat als we onze ziel toevertrouwen aan onze schepper? En als ze al datgene wat in onze ziel zegt, Heer, hier heeft u het. Mijn leven is in uw hand. Wie zou ons kwaad kunnen doen? Wie zou mij kwaad doen? Als God voor ons is, wie zou tegen ons kunnen zijn? Alle nood die we in de wereld meemaken, we zien soms het einde niet. Maar als we dat niet zien, als we zo worden overmand, dan mogen we het juist in zijn hand leggen en kijken wat hij ermee doet. Geloven we echt dat God van ons leven iets moois kan maken? Dat hij voor onze ziel kan zorgen? Ik denk door wat voor moeilijke dingen we ook in ons leven heen gaan. Laten we nooit vergeten dat de Heer Jezus gezegd heeft, ik ben bij jullie. Tot aan het einde van deze eeuw. Ik zal jullie niet begeven en jullie niet verlaten. God is niet met deze wereld. We hadden net over de liefde. Jij had het over de liefde. Hè? Ik vraag me wel. Er staat in de Bijbel de bekende tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan stel ik de vraag. Is dat nou een zondige wereld? Of is dat de wereld die hij geschapen heeft? En die tot zonde is gevallen. Ik denk eigenlijk het laatste. God kan zonde niet lief hebben. Maar God heeft iemand die tot zonde gekomen is, de mens die hij geschapen heeft, heeft hij lief. En hij wil niet dat die mens verloren gaat. En daarom gaf hij zijn zoon. Lieve mensen, God is veel sterker dan wij. Laten we onze zielen aan hem toevertrouwen. Laten we daarmee eindigen. Zo samen nog danken en dan een lied zingen. Heer, ik wil u zo danken voor dit stukje uit de Petrusbrief. U weet zo wat uw kinderen lijden. U weet zo het verzet van de wereld. En wij weten, Vader, dat hoe meer verzet er komt van de wereld, hoe dichter uw komst er is. U zult niet toelaten dat onze voet wankelt. U heeft ons bereid, niet voor deze wereld klaargemaakt. Maar u maakt onze zielen klaar voor de hemel. U maakt onze zielen klaar voor de Heer Jezus. En dat hebben we niet verdiend, maar we zijn er zo dankbaar voor, Vader. Dat u echt de Vader bent over ons leven. En soms gebeuren er zoveel onverwachte dingen en dan worden we boos van binnen. En denken, hoe kan dat? Hoe is het mogelijk? En u weet het. En wat geweldig als we de uitkomst zien die u bereid hebt voor uw kinderen. Job wist niet wat er zou gaan gebeuren toen u hem alles afnam. Hij wist niet uw plan dat u het dubbele wilde geven van wat hij had. Een zoveel rijker en grotere zegen. Het enige wat we hoeven te doen is Heer Jezus u vertrouwen. En tegen u te zeggen, neem ons leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Uit genade alleen. We hebben daar zelf geen kracht voor. Amen.